Ik ben vandaag te gast bij Cedric van der Meulen, bestuurder Kennemerhart. Kennemerhart is een zorgaanbieder aan ouderen op het gebied van wonen, zorg, thuiszorg en welzijn in de regio Kennemerland. Cedric en ik kennen elkaar uit onze tijd in VUMC, waar hij directeur bedrijfsvoering was. Ik ken Cedric als een bevlogen leider en ondernemer met een vernieuwende blik op zorg. En het doet me dan ook deugd dat hij het me hier heeft uitgenodigd bij Kennemerhart. Cedric, dank voor het ontvangst en leuk om je weer te zien. Wij spraken elkaar laatst kort en toen zei jij dat zorg onbetaalbaar wordt als er niks verandert. Kun je dat toelichten?
Zeker. Omdat het aantal ouderen boven de 75 jaar in 2040 verdubbelt, zijn duidelijke politieke keuzes nodig om de langdurige zorg in de toekomst ook betaalbaar te houden. Als we in 2040 de zorg blijven leveren zoals we dat nu doen, dan verdubbelen de kosten en verdubbelt ook de behoefte aan personeel. Hoe hard we ook ons best doen met meer opleiden, meer zij-instromers, anderstaligen en zoveel meer, een dergelijke grote groei van personeel is niet haalbaar en waarschijnlijk in termen van kosten groei ook niet wenselijk. We kunnen nog veel meer inzetten op de inzet van zorgtechnologie, preventie door ervoor te zorgen dat eerder wordt ingegrepen als mensen dreigen te vereenzamen of ziek worden. Daarvoor moet het sociaal domein, de zorg en ondersteuning die gemeente levert, versterkt worden. Ook moet de samenwerking tussen gemeente en zorgverleners en zorgaanbieders onderling verbeteren. De kwaliteitsinjectie van 2,7 miljard euro heeft de afgelopen 4 jaar veel impact gehad op de verpleeghuiszorg. Toch is het slechts een topje van de ijsberg en is het huidige beleid voor de toekomst onhoudbaar. Daarom pleit Actis ook voor een grote transformatie naar meer preventie, meer zelfredzaamheid en één kwaliteitskader voor de gehele ouderenzorg.
Dank. Veel om uit te pakken wat je net zei. Kun je voor de luisteraar misschien even kort toelichten wat Actis is?
Ja, Actis is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties met bijna 500.000 medewerkers. 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verplegen en verzorgen. Thuis in het verpleeghuis en in verblijfsvoorzieningen tussen ziekenhuis en thuis in.
Helder, dank. Laten we eens kijken of we het een beetje kunnen uitpakken wat je net allemaal zei. Hè? Je gaf aan dat die kwaliteitsinjectie heeft veel impact gehad. Kun je eens wat voorbeelden geven van die impact?
Zeker. De ouderenzorg is een dynamische omgeving met grote uitdagingen die vragen om omdenken en aanpakken. De ouderenzorg heeft ook te maken, net zoals andere zorgaanbieders, met een grote schaarste aan personeel. We willen onze cliënten langer thuis kunnen verzorgen. We zullen fors moeten investeren in het gebruik van zorgtechnologie. En circa 80% van de huisvesting in de ouderenzorg moet de komende jaren gemoderniseerd worden. Dus een grote opgave en daarmee denk ik ook een hele dynamische en uitdagende sector om in te werken. De afgelopen jaren zijn meer mensen komen werken in de ouderenzorg. Gastvrouwen, verpleegkundigen, verzorgenden. En daardoor is er meer tijd gekomen voor de liefdevolle zorg die wij als Kennemerhart ook graag aan onze cliënten geven. De VVT-sector heeft zware tijden gekend door de afbouw van de verzorgingscapaciteit en de complexiteit van de zorgvraag. En daardoor konden we voor de kwaliteitsgelden vooral basiszorg leveren. Verpleeghuiszorg verschaalde in die tijd en persoonsgerichte zorg kwam daardoor moeilijk van de grond. Voordat die kwaliteitsgelden kwamen, hebben veel zorgmedewerkers overwogen om de sector te verlaten. Ze konden zich moreel niet meer verantwoorden naar de cliënten en medewerkers. Dus het is heel goed geweest dat die kwaliteitsimpuls er is geweest. Vanaf 2017 kreeg de verpleeghuissector 2,1 miljard euro om het kwaliteitskader in te voeren en daarmee de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren. De mogelijkheid die de sector door het extra geld heeft gehad om op te schalen in personeel, persoonsgerichte zorg en welzijn, heeft veel gedaan met de dynamiek in de verpleeghuizen. Echter, van de uiteindelijk 2,7 miljard euro aan toegezegde investering in het kwaliteitskader van ouderenzorg is inmiddels jaarlijks nog maar 1,1 miljard euro over om ouderen betere zorg te bieden. Zo ging er 1 miljard euro verloren aan efficiëntiekortingen om de verpleeg- en verzorgingshuizen te dwingen tot efficiënter werken. In totaal is er 1,6 miljard de afgelopen jaren ook weer wegbezuinigd. Dus Ik denk het kwaliteitskader heeft heel veel goeds gedaan. Maar inmiddels is er ook weer heel veel van afgegaan. En dat baart velen van ons best veel zorgen.
Je gaf eerder ook aan dat dit is pas ook het topje van de ijsberg. Welke uitdagingen moeten er nog worden geadresseerd?
Het klopt dat dat dit slechts het topje van de ijsberg is. En ik denk dat de komst van vele andere soortige collega's heel veel goeds heeft gedaan. Hè? Dat we minder focus hebben op zorgen en meer focus hebben op welzijn en service verlenen aan onze cliënten. En het klopt ook dat er twijfels zijn over hoe het verder moet als het budget verder wordt gekort. En zo werkt de opgelegde budgetverdeling in het oude kwaliteitskader ook tot een belemmerend keurslijf. Dus ik denk dat het goed is dat daar nu in het nieuwe kompas meer ruimte voor wordt gegeven. Het aantal 90-plussers verdriedubbelt in 2040. Dat vereist een andere werkwijze dan waar verpleeghuizen de afgelopen 4 jaar mee bezig zijn geweest. Op deze manier doorgaan is op de lange termijn geen optie. We hebben het personeel niet om deze zorgvraag op dezelfde wijze te faciliteren. En een dermate grote groei in zorgkosten is voor de maatschappij waarschijnlijk niet betaalbaar. En daarom denk ik dat we uiteindelijk ook meer variatie zouden moeten aanbrengen in de wijze van de toewijzing van het budget en ook de besteding van het budget dat er is. Ik denk dat we meer focus moeten hebben op het verschuiven van zorgen naar ontzorgen, naar reactivering, naar meer service en meer welzijn en ook meer preventie. Uiteindelijk willen onze cliënten zo lang mogelijk thuis wonen en ze willen ook zo lang mogelijk gezond zijn en ook zelfredzaam zijn. En van nature zitten bij onze zorgmedewerkers in om te willen zorgen en dat is ook heel erg begrijpelijk. Maar uiteindelijk denk ik dat we daar ook een beetje van af moeten willen. Ik denk dat we moeten proberen anders te kijken naar onze cliënt en te kijken naar van wat zou onze cliënt nog kunnen. Of zijn er dingen die onze cliënten in het verleden zelf konden en kunnen we ze die misschien weer opnieuw aanleren, zodat er per saldo straks minder zorg nodig is.
Een belangrijke pijler die je noemde was preventie. En waar gaat preventie over bij ouderenzorg?
Ja, voor het welzijn van een ouder is het soms beter om te investeren in het tegengaan van eenzaamheid dan in het investeren in nog een extra hulpverlener. Mensen die gezonder willen leven kunnen extra goed geholpen zijn met een buurtsportcoach of gewoon een praatje die hen uiteindelijk wegwijs maakt naar een sportvereniging of naar een leuke club mensen die af en toe met elkaar een wandeling maakt of een leuk spel doet, of het nou bridge is of anderszins. Er zijn allerlei activiteiten te bedenken. Maar daar hebben mensen soms ook gewoon wat hulp bij nodig. En als je wilt voorkomen dat oudere mensen bijvoorbeeld vallen, is het goed om hem te betrekken bij beweegprogramma's. Tegelijkertijd kan het ook helpen als de gemeente meedenkt over een toegankelijke wandelroute of een extra parkbankje waarop mensen even kunnen uitrusten. En een goed sociaal netwerk in een wijk rond het tegengaan van eenzaamheid kun je ook inzetten om wandelclubjes te organiseren voor het tegengaan van die eenzaamheid of bijvoorbeeld voor het tegengaan van ziektes zoals bijvoorbeeld diabetes. En ik vond het belangrijk om hier te benoemen. Ik heb zelf 2 voorbeelden meegemaakt. Hier in Haarlem heet het initiatief BUF. En in Amsterdam, waar ik woon, heet het dan weer net wat anders. Maar ik denk dat wij onderschatten hoeveel mensen er zijn die af en toe wel even willen helpen. En in Amsterdam kreeg ik een aantal weken geleden een flyer in de bus. En daar stond op, zou u een uurtje of een paar uur in de week of 2 uur in de maand af en toe eens een oudere willen helpen. Of nou een klusje is in huis of even naar het strand rijden of even een wandeling mee maken of gewoon een kopje koffie drinken. En dan kon je jezelf opgeven voor bepaalde activiteiten en hoeveel tijd je daar eventueel voor vrij zou kunnen maken. En ik hoorde na een paar weken, hoorde ik maar niks. Dus ik ging dat nummer bellen en ik kreeg een vrijwilliger aan de telefoon en die zei, ja meneer, sorry dat ik u moet teleurstellen, maar er zijn veel meer mensen in de wijk die af en toe iets willen doen dan dat we op dit moment aan hulpbehoevende ouderen hebben. En een soortgelijk initiatief hebben we hier in Haarlem, het heet BUF. En daar kan je je ook opgeven, daar is er al een app voor. En ik denk, ja, onze mantelzorgers in Nederland die zijn overbelast, dat is helemaal waar. En daar moeten we zeker ook in investeren door ze bijvoorbeeld logeerzorg te bieden of te ontzorgen. Maar ik denk dat er ook nog een heel groot stuk potentieel ligt. En dat is helemaal niet zo dat mensen dan daar iedere week tijd voor vrij zou moeten nemen. Maar ik denk als je met z'n allen kijkt welke potentie er misschien nog ligt in een wijk om af en toe elkaar even te helpen, dan zijn er nog veel meer mensen bereidwillig om iets te doen dan dat wij misschien nu op dit moment denken dat er is. Ja.
Wat een mooie voorbeelden. En grappig om te horen dat je op de wachtlijst terechtgekomen bent om te mogen helpen.
Ja, 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 dat had ik zelf ook niet verwacht. Nee.
Er zijn twee dingen waar ik even op wil inzoomen wat je zei. Eén, je had het over mantelzorg, daar wil ik zo even iets over vragen. En iets anders wat je zei, het gaat heel erg over samenwerken. Over sectoroverstijgende samenwerking. Dat is niet altijd even makkelijk, hè?
Nee. Dat gaat soms makkelijk, maar vaak is dat ook best wel ingewikkeld. En ik denk dat samenwerking tussen zorgaanbieders is soms lastig, omdat je toch best wel veel schotten hebt in financiering en tegengestelde belangen. Maar ik denk dat daar juist onze maatschappelijke opdracht ook als bestuurders ligt, om verder te kijken dan alleen het organisatiebelang, echt te denken vanuit de cliënt en de maatschappij. En uiteindelijk hebben wij allemaal als zorgaanbieders hebben wij te maken met personele schaarste. Dus op het moment dat je dan bepaald werk misschien zou moeten laten gaan, hè, omdat het met thuismonitoring kan, of het hoeft niet in de ziekenhuizen, dat kan bij ons in de GRZ of in de eerste lijn. Dan vervangt zich dat meestal ook wel weer door ander werk waar je dan misschien onvoldoende snel aan toekomt. Dus ik denk dat als je samen wat meer over die heuvel heen kijkt, dat je dat die schotten die er toch zijn in die financiering best beslecht kunnen worden. Ja.
Je had het net al heel even over die mantelzorger. Hè? En als je kijkt naar de cijfers rond mantelzorg, die zijn niet heel optimistisch. Iets van 1 op de 3 zorgverleners is momenteel ook mantelzorger. 18% van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door de zwaarte die gepaard gaat bij mantelzorg. Er zijn nu nog zo'n 5 mantelzorgers per hulpbehoevende. En in 2040 zijn dat er nog maar slechts zo'n 3. Mantelzorg heeft nu al enorme maatschappelijke impact. En dat lijkt alleen maar meer te worden. Wat moet er gebeuren om mantelzorgers te kunnen ontzien?
Ja, ik denk de feiten die je noemt zijn zeer reëel. En ook, ik was onlangs op een bijeenkomst van Zilveren Kruis. Daar presenteerden zij hun inkoopprogramma voor 2024. En daar werd onder andere ook gezegd dat ze inzetten op meer informele zorg. Daar kwam behoorlijk wat kritiek op vanuit de zaal. Een beetje dezelfde dingen als die jij nu ook noemt. Hè? Dat ze zeggen, ja, maar we moeten helemaal niet nog meer van onze mantelzorgers willen vragen, want die zijn over het algemeen al overbelast. En ik, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè? Dat moeten we vooral ook niet willen. Maar ik denk, ik gaf net het voorbeeld van Buf. Ik denk dat er zeker ook nog wel veel niet-mantelzorgers zijn die in de nabijheid wonen, leven, die extra zouden willen ondersteunen. En daarnaast denk ik dat we de mantelzorgers zelf beter moeten ondersteunen. Bijvoorbeeld door het tijdelijk overnemen van zorg, waardoor zij de zorg voor hun naasten langer en beter kunnen volhouden. En op die manier, als we dan toch het langer thuis kunnen volhouden, dan wordt uiteindelijk die professionele zorg minder belast. En deze voorbeelden laten zien hoe belangrijk het is dat gemeenten en het sociaal domein goed samenwerken met zorgaanbieders, zodat we eigenlijk de ondersteuning dichterbij brengen in de wijk. En uiteindelijk ook bijvoorbeeld de juiste financiering organiseren voor meer logeerzorg, zodat mantelzorgers ook gewoon even pauze kunnen hebben van de zorgtaken die ze hebben. Want vaak mantelzorgers zijn vaak partners of een zoon of een dochter van een ouder. Die doen dat vaak naast hun werk, soms ook naast een gezin. En die hebben ook af en toe even nodig dat ze tot rust kunnen komen. En ik denk dat je nu ook ziet dat bij de zorgverzekeraars dat begrip er zeker ook veel meer is dan voorheen. En daarom hier in de regio breiden wij het aantal zorgplekken ook uit. Om ervoor te zorgen dat de mantelzorgers die het inderdaad bij tijd en wijle best zwaar hebben, dat ze beter worden ondersteund dan voorheen.
Ja. Van mantelzorgers en personeel, wat ook deels mantelzorger is, wil ik eventjes een stapje maken naar personeel in zijn algemeenheid. Het is eigenlijk stevast, als ik zorgbestuurders vraag naar wat hun grootste uitdagingen op dit moment of voor de voorzienbare toekomst is, dan hoor ik eigenlijk standaard personeel en ook steeds vaker duurzaamheid. Herken jij dat?
Ja, ik denk dat naast houdbaarheid van zorg gaat het ook om duurzaamheid en duurzame inzet van personeel. Dat is een beetje denk ik wat je net zelf al benoemd. En duurzaamheid gaat uiteraard ook over milieu en de menselijke kant die we niet moeten vergeten van onze collega's. Ik merk binnen Kennen Mijn Hart, maar dat merkte ik ook bij andere zorgorganisaties waar ik gewerkt heb, dat het motiveren van personeel om je schouders te zetten onder duurzaamheid. Hè, en dan heb ik het in dit geval vooral over bijvoorbeeld de reductie van het gebruik van plastics, afval, energieverbruik, noem het allemaal maar op. Daar hoef je de gemiddelde zorgmedewerker of medewerker die in een zorgorganisatie werkt eigenlijk niet echt voor te motiveren. Daar zijn ze intrinsiek vaak wel heel erg voor gemotiveerd. Dus dat is heel erg mooi om te zien. Maar het goed ook voor jezelf zorgen, voor jezelf laten zorgen, hulp te vragen, daar zijn we misschien nog niet altijd even goed in. En ik denk dat we als werkgever daar heel proactief in moeten zijn. Dat we goed voor onze mensen zorgen. Dat we ervoor zorgen dat ze voldoende vrij nemen, vakantie nemen, ook echt daadwerkelijk op vakantie gaan, maar ook hulp vragen. Dat we ze goed ondersteunen. Dat eigenlijk de investeringen die wij doen, daar wil ik straks nog wat meer over doen, maar de investeringen die wij bijvoorbeeld doen in zorgtechnologie, dat je dat met name endt op hoe ontlast dat onze medewerkers. Want uiteindelijk is dat waar denk ik hun ook gemotiveerd van zullen zijn. Dat ze zien van joh, dit is werkdrukverlichtend, dit is ondersteunend, dit is bijvoorbeeld minder administratie. Dus dat is denk ik vooral de koers die wij als Kennen Mijn Hart varen.
Kun je daar wat meer over vertellen, over jouw beeld bij zorgtechnologie?
Ja zeker. In mei 2022 toen publiceerde Gupta, dat is een consultancybureau, een rapport. En dat heet Uitweg uit de schaarste, dus online ook heel makkelijk vindbaar. En zij onderzochten de potentie van medische technologie bij het oplossen van het personeelstekort in de zorg, in de breedte. Dus ziekenhuiszorg, ouderenzorg, noem het maar op. En zij beperkten zich in hun onderzoek tot bestaande technologie. Om zo concreet mogelijk te bepalen hoeveel effect de technologie heeft en te schetsen wat mogelijk is bij betere implementatie van die technologie. En uit hun analyses volgt dat in de ouderenzorg het personeelstekort wat op ons afkomt van circa 65.000 werknemers te verkleinen is en dus bijna is op te lossen met meer inzet van zorgtechnologie. Medische technologie kan in de ouderenzorg vooral bijdragen door de inzet van personeel te verlichten, zodat hetzelfde personeel voor meer cliënten kan zorgen. De inzet van zorgtechnologie kan dus het personeel veel beter ondersteunen dan dat we dat tot nu toe doen. Mensen wonen dan langer thuis. Maar wat we bijvoorbeeld nu zien is dat de adoptie van technologie bij medewerkers en cliënten toch best wel wat langzamer gaat dan je misschien zou verwachten. En daar is gewoon extra ondersteuning bij nodig. En denk dan bijvoorbeeld aan meer inzet van beeldzorg. Hè? Dus dat je zegt, we leveren zorg bij u thuis, maar een deel daarvan gaan we via beeldzorg doen en een deel doen we fysiek. Want de fysieke aandacht blijft uiteraard ook belangrijk. Maar bijvoorbeeld ook de inzet van de medicijndispenser, die automatische uitgifte van medicatie thuis mogelijk maakt. De inzet van sensortechnologie thuis, maar ook sensortechnologie in het verpleeghuis. of het inzetten van een apparaat wat helpt bij diabetes. In het verleden was het zo dat een verpleegkundige circa 20 keer per dag bloedsuiker moest prikken. En inmiddels hebben we een apparaatje die dat automatisch kan monitoren. Dus dat scheelt veel potentiële bezoeken en controles. En al deze hulpmiddelen die ik nu als voorbeeld noem, er zijn er nog vele malen meer, die zijn ook prima terug te lezen in het rapport. Maar al deze hulpmiddelen die maken het werk minder arbeidsintensief. En die zorgen ervoor dat je per saldo met hetzelfde personeel veel meer cliënten kan helpen dan dat we nu doen. Weliswaar op een andere manier, maar niet noodzakelijk wijze op een minder goede manier. Dus wat dat betreft ben ik hartstikke hoopvol over de toekomst. Die adoptie van die zorgtechnologie en cliënten en medewerkers helpen, zodat ze er ook mee leren werken en er ook enthousiast van worden. Ja, dat heeft nog wel wat begeleiding vanuit ons nodig.
Mooi om te horen, Cedric, dat je zegt dat jullie daar zelf nog wat te winnen hebben door te zorgen dat die adoptie mogelijk versneld wordt. Maar ik kan me niet voorstellen dat jullie de enige bottleneck zijn, dat het allemaal bij jullie ligt. Wat is de grootste uitdaging bij de adoptie van nieuwe technologie?
Nou, ik denk de grootste uitdaging is hoe combineer je nou schaarste aan personeel met toch tijd en ruimte maken om die adoptie te versnellen. Dus kijk, uiteindelijk als jij in de wijk bij cliënten wil overgaan tot bijvoorbeeld meer beeldbellen, dan zal je bij voorkeur een centraal beeldbelteam moeten hebben die waar gewoon zorgmedewerkers zitten die cliënten kennen en die dan op afstand zorg kunnen verlenen. Wat je vaak merkt is van hoe creëer je nou die ruimte als er eigenlijk veel meer vraag is in de markt naar hulp dan dat je nu aan medewerkers hebt. Je moet ergens een keer die heuvel nemen. Nou, gelukkig zijn er partijen in de markt die dat kunnen leveren. Dus er zijn partijen, een van die partijen waar wij dan nu mee in gesprek zijn is Mobile Care. En die hebben gewoon een virtueel thuiszorgteam. En die zeggen, ja, jij hoeft die start helemaal niet mee te maken. Jij hoeft helemaal niet nu mensen vrij te maken op dat we eigenlijk dat heuveltje kunnen nemen om meer mensen te kunnen helpen. Nee, dat kunnen wij van je overnemen. Dus wij kunnen gewoon starten, we hebben al een team. Jullie blijven gewoon met je bestaande team de cliënten helpen die je nu helpt. Maar uiteindelijk gaan we wel switchen naar dat een deel van die afspraken die gaan straks digitaal. En dat betekent dat die medewerkers vrijkomen om meer nieuwe cliënten te helpen. En dat eigenlijk vooral dat stuk van hoe zet ik die verandering zodanig in gang dat voor iedereen prettig is. Ja, daar moet je samen denk ik goede oplossingen voor verzinnen. En ik denk, het zit ook een beetje in geruststellen. Hè? Dus medewerkers zijn soms wel eens bang van, oh jee, dan verlies ik straks mijn baan. Dus dan moeten wij denk ik als organisatie zeggen, ja, maar dat is absoluut niet in vraag. Dat garanderen wij gewoon. Er zijn zat cliënten en als die er nu even niet zijn, dan komen die vanzelf wel. Hè? Dus dat je dat bij de teams gewoon daar rust in creëert. En bij de cliënt is het ook een beetje een gewenningsproces. Zij moeten ervaren dat op een andere manier net zo goed kan, met net zoveel aandacht, als de fysieke manier, zoals ze nu vaak nog doen. En wat je terug hoort bij cliënten die bijvoorbeeld zijn overgeschakeld op een deel beeldbellen en medicijndispenser en een deel fysiek, dat heel veel cliënten zeggen, oh, ik vind het achteraf gezien heel erg fijn. Want ik hoef nu niet meer op donderdagochtend om 11 uur thuis te zijn. Want dan komt de wijkverpleegkundige langs. En als er dan ietsje later is, dat heb ik nu allemaal niet meer. Nee, ik kan nu zelf gewoon een afspraak inplannen voor virtuele thuiszorg. Dus dan kan ik zelf een tijdje bepalen. En ik kan hem ook nog verzetten als ik dat wil. Want ja, ik heb al iets anders te doen. Dus de meeste cliënten die ernaartoe zijn overgegaan, die zeggen, ja, ik ervaar eigenlijk net zoveel aandacht. Ik vind het ook net zo persoonlijk. Want ik krijg wel iemand te zien die ik ken. Hè, want je bouwt uiteindelijk ook relatie op. En ik voel meer eigen regie in het kiezen van het moment. dan voorheen.
Ja. Goed voorbeeld van hoe de organisatie, het vraagstuk rondom de organisatie van de inzet van dit soort technologieën, daar eigenlijk een antwoord op aan het ontstaan is. Hebben we natuurlijk nog wel een ander heet hangijzer, en dat is de bekostiging hiervan. Hè? Hoe loopt dat en in hoeverre denken zorgverzekeraars hierin mee?
Ja, ik denk dat vanuit zorgverzekeraars is voor zeg maar de directe kosten van de zorgtechnologie zelf een adequate vergoeding. Die moet je als zorgaanbieder wel afspreken met eigenlijk voor elke techniek met je zorgverzekeraar. Dat hebben wij voor dit jaar ingeregeld voor alle zorgtechnieken die ik bijvoorbeeld net noemde die we aan het inzetten zijn. En dan is die vergoeding ook adequaat. Ze weten natuurlijk ook ongeveer wat het kost. Hè. Vaak zijn dat abonnementstarieven. Waar je binnen de organisatie eigenlijk geen geld of lastig geld vrij voor kan maken, is vooral het projectmanagement, de implementatie, de begeleiding. Want dat is eigenlijk altijd boven budgetair. Dat is tijd die je vrij moet maken. Maar daar zijn ook hele goede subsidiemogelijkheden voor. En bijvoorbeeld de Z-subsidie is een hele mooie subsidie. Dan moet je natuurlijk wel een goed plan schrijven. Dat is een hele mooie subsidie die onder andere ook ingezet kan worden voor dat deel van de kosten. En we hebben vorig jaar de Z-subsidie mogen ontvangen. En we hebben nu de Z-subsidie voor de verdere opschaling van de zorgtechnologie in de wijk hebben we nu in aanvraag. En vorige week hebben we toevallig, deze week, begin deze week, zeg het verkeerd, hebben we ook een gesprek gehad met de commissie naar aanleiding van de beoordeling van onze aanvraag. Ja, ik heb wel goede hoop dat we het krijgen, want het zou een heel mooie steun in de rug zijn voor verdere opschaling van zorgtechnologie binnen Kennemart.
Hey, Cedric, ik zit naar de tijd te kijken en de tijd vliegt. Enigszins hoopgevend, dit gesprek. Anderzijds zijn er nog genoeg uitdagingen in de zorg, zoals ik je hoor zeggen. In een systeem waar al schaarste is, hè, en waar we aandacht en tijd spaarzaam moeten besteden, kunnen we natuurlijk niet alles tegelijk oppakken. Wat zou het belangrijkste zijn wat jou betreft, waar we ons nu op zouden moeten richten in die oudere zorg om de grootste bottlenecks weg te nemen?
Ja, ik denk dat voor wat betreft de ouderenzorg zit het op meerdere dingen. Het is echt een en verhaal. Dus dan, je gaat voor mij geen één antwoord krijgen, maar ik denk het WOZO-programma waarin we langer thuis en nog meer langer thuis gaan doen de komende jaren, dat wij dat ten volle ondersteunen. Hier in de regio doen we ongeveer 23% van de zorg die wij leveren doen we thuis. Onze ambitie is dat om dat op te rekken naar 30%. Dat is al best een stretch. Maar ik denk met onder andere inzet van zorgtechnologie zouden we een heel groot deel met de bestaande mensen die we hebben, zouden we die ambitie waar kunnen maken. Maar dat kan niet zonder samenwerking bijvoorbeeld met het sociaal domein en met de gemeente. Want er is wel meer voor nodig dan alleen wij om dat ook goed mogelijk te maken. Ik denk ook dat we samen met woningcorporaties meer moeten investeren in geclusterde woonvormen. Ik ben vorige week op bezoek geweest bij de Friese Vlaak, dat zit in Volendam. Dat zijn drie grote appartementen, of relatief grote appartementencomplexen. De middelste is 24x7 zorg intramuraal vanaf ZZP5. En de twee buitenste zijn geclusterde woonvormen. Nou, dat heeft best lang geduurd voordat ze dat voor elkaar kregen. Maar de twee buitenste appartementencomplexen hebben ze gezegd, dat is middenhuur, sociale huur. Nog geen sociale koop, dat willen ze op termijn ook. Maar iedereen die daar in die twee buitenste appartementencomplexen komt wonen, die moet ook zorgdrager zijn. Dus ze hebben gezegd, daar komen ook dus ouderen zelfstandig in die buitenste appartementen wonen waar de zorgcirkel dan thuiszorg levert. Maar de mensen in het pand moeten ook bereid zijn om de ouderen die in het pand wonen af en toe even te helpen. Ze hebben in die panden bijvoorbeeld ook gezegd, het is veel te duur om daar een brandmeldinstallatie in te investeren. Dan hebben ze een prijsvraag uitgeschreven van welke partij kan ons iets leveren, waardoor dat op een andere manier wordt opgelost. Nou, dat hebben ze heel goed weten op te lossen. En zo denk ik dat als wij langer thuis mogelijk willen maken, dat een deel van die oplossing ook zit in het investeren in geclusterde woonvormen, waarin we ja, samen in één complex wonen, waar we net iets meer voor elkaar zorgen dan dat we dat nu doen. Nou, ik noemde net al dat investeren in zorgtechnologie. Ik heb ook het gehad over het nog meer opleiden van ons personeel. Maar ik denk ook, dus iets wat nog niet ter sprake is gekomen, dat is dat, kijk, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk meer geïnvesteerd in welzijn en ook meer andersoortige collega's aangenomen in de zorg dan we dat voorheen deden. En ik denk dat nog een heel deel van het werk wat wij doen in onze verpleeghuizen helemaal niet per se door zorgpersoneel hoeft te worden gedaan. En dat daar heel veel nou, zorgassistenten zijn, afdelingsassistenten, welzijnsmedewerkers. Ik denk dat nog een heel groot deel van dat zorgpersonele tekort met taakdifferentiatie kan worden opgelost.
Dank. Ik vat hem even samen. Niet één antwoord, wel drie hele duidelijke. Langer thuis, zorgtechnologie en investeren of anders inzetten van personeel zijn belangrijke pijlers. Hey Cedric, nogmaals dank dat je me hier wil ontvangen en dank dat je de tijd hebt genomen om met mij op dit onderwerp in te gaan.
Daniel, jij ook bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk om te doen. Dank je wel.
Thanks.